Ik wil met u verder gaan met de bergrede. En vandaag denken we na over u bent het zout der aarde. En ik wil daarvoor lezen met u Matthäus 5 vers 13 in twee verschillende vertalingen. De eerste is uit de herziene Statenvertaling. En er staat, u bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor daarom weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Dan in de NBG-vertaling, daar staat, gij zijt het zout der aarde, indien u het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden. Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. U ziet hier dat de ene vertaling die zegt smaak, die legt eigenlijk meer de nadruk op dat het onzichtbare zout, wat zo aanwezig kan zijn om een goede smaak aan vlees of aan de maaltijd te geven. Terwijl de NBG-vertaling, die legt de nadruk op kracht. Dat wil zeggen eigenlijk de kracht van het zout, dat het verderfwerend is, dat het conserverend is. Nou, voordat ik dus daarover ga preken, wil ik dat eventjes laten zien hoe dat komt. In Matthäus 5 vers 13 staat in de studiebijbel. Dat is de studiebijbel, is een bijbel die zeg maar de Griekse taal, de oorspronkelijke tekst, die laat hij zien. En dan blijkt gewoon dat er in de herziene Statenvertaling en in de NBG-vertaling, waarom ze de keuze hebben gemaakt, weet ik niet. Maar in ieder geval staat in de Griekse tekst, dus de grondtekst waarin het Nieuwe Testament is geschreven, u bent het zout van de aarde, wanneer het zout smakeloos wordt, met wat zal het gezouten worden? Tot niets heeft het kracht nog. Dus beide woorden komen ook in de grondtekst voor. En daarover wil ik met u samen nadenken. Ik wil eerst samen met u bidden. Vader, we willen u zo danken dat we die prediking van de Heer Jezus, dat we die zo mogen koesteren. We willen u zo danken voor uw diepe genade en we willen u bidden voor deze minuten die we zo in die rust, in die diepe vrede van u echt mogen luisteren, dat ook echt die shalom van de Messias over de zaal mag komen. Ik wil u zo danken dat we in die rust en vrede naar u mogen luisteren. Ik wil het u ook echt teruggeven, Heer, dat u het echt breekt, vermenigvuldigt, zegent en dat het echt ons zal voeden, zodat we van binnenuit veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus. Amen. Ik kreeg anderhalve week geleden kreeg ik van Ger een hele bijzondere poster eigenlijk toegestuurd. En ik vond dat voor mijzelf een enorme aanmoediging. Dat is een poster, David heeft die bewerkt en daar staat in, don't dim your light just to make others feel comfortable. Dat wil eigenlijk zeggen van dim je licht niet, alleen maar zodat anderen zich een beetje gemakkelijk gaan voelen. En weet u, de eerste 12 verzen van Bergrede die we tot nu toe behandeld hebben, die gaat eigenlijk over het karakter van de christen. We hebben toen gekeken eigenlijk in al deze, ik ben in oktober ben ik begonnen, en dat wil eigenlijk zeggen, die eerste 12 verzen, als de Heer Jezus daarover spreekt, dan gaat het over het karakter van de christen. En dat betekent eigenlijk dat het erom gaat dat, en nu is er een nieuwe, gaan we een nieuw gedeelte behandelen, en dat gaat eigenlijk niet meer over het karakter, maar dat is eigenlijk de functie en het doel van de christen hier in de wereld. En deze verse, die wat God eigenlijk zo in gedachten heeft, hoe onze relatie met de wereld is, hoe de verhoudingen zijn, met welk doel dat u in de wereld nog staat. En dat contrast van zout zijn en licht, Waar we de volgende keer, de 22e, zal ik over het licht spreken, nu over het zout. Dat heeft in zich dat, zoals een spreekwoord eigenlijk zegt, dat je geen zout in een wond moet strooien. Dat heeft in zich dat het, zeg maar, bijtend kan zijn, reinigend kan zijn. En licht, dat heeft de eigenschap dat het laat zien wat duister is, wat verborgen is. Als je in de verborgen hoeken van ons hart, als het licht van God komt, of als je in een kamer bent en je zoekt wat en het licht is uit, en je wil iets vinden, of je wil iets verstoppen, als je het wil verstoppen, maak je het licht uit. Vindt niemand het? Moet je het op de tas doen? Maar is het zo dat hij, als je iets wil vinden, maak je het licht aan, ook wat verborgen is? Nou, wat ik zo sprekend vind aan datgene wat Germe toestuurde, was dat we de neiging hebben om, als we Jezus vraagt van ons zout te zijn en licht te zijn, dat we elk van ons misschien wel de neiging hebben, of het op het werk is, of het bij de buren is, of dat je dus in een andere setting zit, dat je zegt, oké, laten we maar even dimmen. Laten we nou niet zo het zout eigenlijk strooien, want dat bijt, dat brengt iets openbaar. Je kunt ervan terugschrikken. Ik weet dat ik altijd zelf, zeg maar, als ik met andere mensen samen ben en we gaan dan eten, dan vraag ik nu regelmatig of ik even stil kan zijn om te bidden. Nu heb ik het natuurlijk wat makkelijker als u, omdat mensen dat van mij ook verwachten. Ik ben de voorganger van een gemeente. Dat is bijna in elke setting eigenlijk bekend, dat ik dus voorganger ben. Dat spreekt zich heel snel rond, of je nu in het werk bent, of maakt niet uit in welke setting. Dus in feite is het ook iets dat ik daar weinig moeite mee heb, omdat daar een verwachtingspatroon eigenlijk ook ligt. Maar als je, zeg maar, ik heb ook een periode gekend dat ik daar overheen moest, dat ik moest me daartoe zetten. En soms deed ik het dan maar in hele stilte. Dat eigenlijk bijna dat niemand het zag, Heer, zegen deze spijzen. Want ik was gewoon gewoond, het smaakt me gewoon niet als ik daarvoor gedankt heb. Niet voor gedankt zou hebben. Maar dan zie je eigenlijk dat je dus van nature eigenlijk denkt van, ik dim het licht een beetje. Ik ben niet zo zout, ik ben niet zo conserverend. En daar wil ik vanmorgen met u over praten. Want ik heb vorige week een opsomming laten zien hoe het met deze wereld eigenlijk gesteld is. We hebben gekeken naar de vervolging van de christen, de armoede, de mensenhandel, de slavernij en abortus. Ik heb getallen laten zien dat 10 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar sterven elk jaar. 5,6 miljoen kinderen door ondervoeding. Elke 6 seconden sterft een kind door ondervoeding. 5,5 miljoen kinderen zijn in slavernij. 40 miljoen zwangerschappen worden afgebroken door abortus. En toen ik die getallen had laten zien, kwam iemand naar me toe en toen zei hij tegen mij, wat ik me erg realiseer is toch wel dat de aarde, deze wereld, een heel gevaarlijke plaats is voor kinderen. En dat is zo. Het is een hele gevaarlijke plaats voor kinderen. Het is een hele gevaarlijke plaats voor ouderen, voor de zwakken. En weet u, als het Jezus zegt, u bent het zout der aarde, wil dat in eerste instantie iets over de aarde zeggen. We zetten het meestal in dat we het hebben over het zout, maar in eerste instantie heeft het iets te maken met deze aarde. Want deze aarde heeft de neiging tot bederf, vertoonde neiging tot verrotting, vertoonde neiging tot een weerzinwekkende walm. Dat is namelijk wat de Bijbel over de aarde zegt. En dat het alleen maar gezond kan blijven als er conservering is, als er ontsmetting is. Want je kunt aan deze wereld kijken, en soms sta ik er versteld van, dat mensen verkondigen dat we in een opwaartse spiraal eigenlijk gaan. Terwijl, als ik zo kijk wat er eigenlijk elke week op het nieuws komt, als ik kijk naar wat er eigenlijk over de hele wereld zo gaande is, over welke gruwelen dat er eigenlijk op internet gezet worden. Hoe mensen, zeg maar, andere mensen naar het leven staan en op welke manier dat gebeurt. Daar kan ik absoluut niet spreken over een opstijgende spiraal. Het gaat steeds maar omlaag. Het gaat steeds, wordt het erger. De gruwelen en de godslastering, die wordt eigenlijk meer en meer getoond. Niemand schaamt zich nog voor iets. Alles moet eigenlijk kunnen. Ook de godslastering moet kunnen. Het is waanzinnig eigenlijk wat er gebeurt. En als ik dan kijk naar deze wereld, dan vind ik het nog verbazend wekkend in wat voor een... staat dat deze wereld verkeert. Want eigenlijk als je kijkt naar dat als God zich zou terugtrekken, wat dan voor een toestand zou zijn, als ik Romeinen 1 gewoon lees, het allerergste wat een mens kan gebeuren is dat God zich terugtrekt uit het leven en hem zeg maar overlaat aan zijn eigen natuur. En dat zien we eigenlijk heel vaak nu op deze momenten. Dat God zich terugtrekt en dat iemand overgelaten is aan zijn eigen natuur. En wat dan voor een verschrikking komt. En dan zegt Jezus dat wij dat ontsmettingsmiddel zijn. Hij zegt dat wij, zeg maar, het morele ontsmettingsmiddel zijn. Maar er is wel een voorwaarde aan dat ontsmettingsmiddel. Er is een voorwaarde aan het zout. En dat is namelijk dat het zout zijn kracht moet bewaren. Nou, sommigen van jullie weten dat ik een chemische opleiding heb gehad. Een chemisch-technische opleiding. En natriumchloride is zeg maar de verbinding, de chemische verbinding, zoals dat in de chemie genoemd wordt voor zout, NaCl. En ik weet vanuit mijn opleiding dat natriumchloride, dus zout, een hele stabiele verbinding is. Hartstikke stabiel. Dat is niet zomaar als je zout zeg maar in een potje laat, dat vervalt in die zin niet. Dat zou zijn kracht eigenlijk niet kunnen verliezen. Ik heb me dus eigenlijk afgevraagd, gewoon van mijn achtergrond, hoe kan het zout nu zijn kracht verliezen? Hoe kan dat nou? Dat kan eigenlijk alleen maar doordat het zeg maar, zich verbindt met andere dingen. Dat het zeg maar, vermengd wordt met iets wat niet natuurlijk is. Dat het zich vermengt met iets wat bijvoorbeeld giftig is. Wat gewoon, als je dan zout gaat gebruiken, dan heeft het zijn kracht in die zin verloren. Want dan heeft het niet meer een conserverende werking. Je kunt het ook niet meer nemen, omdat het schadelijk wordt. En weet je, het is zo dat als je dan kijkt dat het zout zich met onzuivere stoffen heeft vermengd, dan is het waardeloos en het kan zelfs gevaarlijk zijn. Het christelijke zoutgehalte van uw leven is afhankelijk hoeveel te zien is van het karakter van Jezus Christus. Als wij smaak willen hebben als christenen, als Jezus zegt, u bent het zout van deze aarde, als wij smaak willen hebben, als wij een conserverende werking willen hebben, als wij een ontsmettende werking willen hebben, dan is het ontzettend belangrijk dat je dus je niet vermengt met een dualisme. Dat je een beetje van de wereld neemt en een beetje van het christendom. Hoe vaak komt dat niet voor? Dat je eigenlijk hinkt op twee benen. En dan is het krachteloos. Dan wordt het echt krachteloos. Het is ontzettend belangrijk dat we echt zien dat als je kracht wil hebben, wat Jezus hier eigenlijk laat zien, dan denk ik dat het heel erg belangrijk is, en daarom ben ik ook zo dankbaar dat ik het in de complete context met jullie behandel, want het is eigenlijk afhankelijk van hoe arm van geest ben je. Dat je je status herkent, dat je een gevallen status hebt. Dat je dus zegt van, dat je treurt om datgene wat je bent kwijtgeraakt. En je gaat verblijden om datgene wat Jezus weer in je leven wil geven. Die eerste verzen van de bergrede, die gaan over zachtmoedigheid in je relatie met anderen. Om te hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Om bemachtig te zijn, rein van hart en de vredestichter te zijn. En als je vervolgd wordt, om niet met dezelfde middelen terug te vechten. En het zoutgehalte van u is ontzettend afhankelijk van wat is van het karakter van Jezus Christus in uw leven te zien. Weet u, dat wordt te snel gezegd, omdat ik een christen ben, alleen de status heb, dat ik daardoor zout ben en daardoor licht ben. Maar een status en een stijl, die mag je nooit van een ander, van elkaar scheiden. Wat mensen zien, ik heb een vriend die heeft een artikel geschreven en die daarboven zei, die titel heette, dat ging over opvoeding en die schreef, opvoeden heeft geen zin. Komma. Want de kinderen doen toch alleen maar wat ze van de ouders zien. En zo is het. En weet je, als u krachtig wil zijn, en straks over de 22e gaan we dan over het licht van de wereld spreken. Als u vermengd bent, als er zeg maar in uw leven eigenlijk iets is. En mensen zien dat. En hetgene wat u bent en wat u doet, komt niet met elkaar overeen. Verliest u de kracht. En Spurgeon, dat is een prediker die ik regelmatig lees, zijn preken lees ik heel erg graag, die gaf eigenlijk het volgende voorbeeld. Hij zei, de kerk staat midden in de wereld. Eigenlijk is de kerk midden in de wereld, maar als de wereld in de kerk komt, oh wee, dan is het net als een boot die gemaakt is om in het water te zijn, maar als het water in de boot komt, dan zinkt die. En zo is het. Als de wereld in uw leven een rol gaat spelen en u gaat kiezen, dan is het zo dat je die kracht verliest. Weet je, u moet zich het volgende voorstellen. Dat Johan die komt naar me toe en zegt, ik heb dorst. Zeg ik, wil je een glaasje water? Ja. Ik geef hem een glas water. Voordat hij dan zijn lippen zet, zeg ik, sorry Johan, moet je even wat zeggen over dat water. 99% is dat puur. Maar je kunt het gewoon drinken. Ja, zegt hij, wat is die 1% dan? Ja, ik zeg, dat maakt toch niks uit. Het is toch 99% is het toch puur? Nee, zegt hij, ik wil weten wat erin zit. Ik zeg, ja, die 1% is rioolwater. Alsjeblieft. Weet je? Dan zegt hij, ik hoef het niet. En zo nauw komt het in ons leven. Zo nauw komt het in ons leven. Het is niet zo dat je dus zegt van oké, ik doe door de week, doe ik zo, leef ik met de Heer. En het wordt verspild, je leven wordt verspild door gewoon 's avonds naar de televisie te kijken en naar programma's te kijken die gewoon niet goed voor je zijn. En het komt binnen. En het is exact zoals met dat glas water. Het is dan 99% puur, maar die 1% bederft het. Dat is hetgene ook wat Jezus zegt als hij zegt, het zout verliest zijn kracht. Als er maar 1% van niet, wat niet zout is, wat zeg maar, die zal dat kracht, die gaat die kracht eruit halen. Ik wil heel kort een geschiedenis u vertellen. U vindt die in Handelingen 5. Ik vind het indrukwekkend. U kunt ze thuis eens lezen, maar ik wil u eigenlijk vertellen hoe zoiets werkt. Om licht te zijn en kracht te zijn. Want in Handelingen 5, vers 13 en 14, dat lijkt wel een tegenstelling te zijn. Laat die tekst maar even zien. Er staat in Handelingen 5, vers 13 en 14, daar wordt over die gemeente eigenlijk het volgende gezegd. En van de anderen durfde niemand zich bij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. En er werd daar steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigte van zowel mannen als vrouwen. Die eerste gemeente maakte een enorme groei door. En Handelingen 5 begint eigenlijk met een drama. Het drama is dat Ananias en Safira, die hebben een stuk grond verkocht. En komen met, zeg maar, Ananias komt als eerste in de gemeente. En hij doet alsof hij al het geld wat hij, zeg maar, heeft ontvangen van het stuk grond, alsof hij dat aan de apostelen geeft. Maar hij houdt iets achter. Maar hij doet net alsof hij alles geeft. En dan door de Heilige Geest ziet, zeg maar, de apostelen zien dat. En op een gegeven moment, dan zie je dan ook in Handelingen 5 dramatisch Ananias die sterft. Dan komt zijn vrouw Safira binnen, die weet niet dat haar man overleden is. Die zegt hetzelfde en ook zij sterft. Zo nauw was het in die gemeente. Dan zie je eigenlijk in Handelingen 5 dat er vrees komt doordat dat gebeurd is. En dan zie je dat de, zeg maar, die apostelen die gaan, die doen wonderen en tekenen. En dan zie je dat er een enorme vrees over het volk komt. Aan de ene kant zijn er velen die zich, zeg maar, die een grote menigte voegt zich toe. Maar diegenen die eigenlijk de Heer Jezus nog niet als Heer en Verlosser aangenomen hebben, niet geloven, die blijven op een afstand. Want als je daarbij gaat, dat is anders. Dat is een andere setting. Dan heb je het met iets te maken wat enorm krachtig is. En de hoge priesters en de raad die zien dat. Dat er steeds meer mensen komen daarbij. En dan gebeurt er eigenlijk het volgende. Dat ze worden opgepakt. En dat is best wel komisch als je dat thuis eens wil lezen. Ze worden opgepakt en in een openbare gevangenis neergezet. Die gevangenis wordt afgesloten, bewakers worden voor die deur gezet. En dan komt een engel en die halen de apostelen eruit, uit die gevangenis. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, dat iedereen denkt nog dat die mensen, dat de apostelen in de gevangenis zitten. En 's morgens komt die raad samen en die stuurt dus mannen dan naartoe om de apostelen te halen. Ze maken die deuren open, die wachters staan daar open, gaan die gevangenis in. En er is niemand in. Want die engel die had tegen hen gezegd dat ze dus weer terug moesten gaan naar de tempel om te vertellen over het leven met Christus. En die apostelen doen dat. Die raad is aan het wachten. En op een gegeven moment, dan zie je eigenlijk dat er dus het volgende gebeurt. Dat er iemand binnenkomt en die zegt, het is eigenlijk onmogelijk, maar het is wel waar. Die staan in de tempel en die spreken tot het volk de woorden van dit leven. En die raad die is zo behoedend dat ze weer worden opgepakt. Dan komen ze voor die raad en dan staat daar in Handelingen 5 vers 41... dan worden ze dus gegeeseld. En dan staat er eigenlijk in Handelingen 5 vers 41 en 42 staat er dan dat ze weggaan. En dat er staat, zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat ze waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. En ze hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Als je het hebt over licht en zout. Nu zegt hij tegen mij, ja, maar meer weet je, dat zijn de apostelen. Dat zijn de apostelen. Dat ben ik niet. Ik heb het daar veel moeilijker mee. Weet je, de apostelen, die voelden zich voor Pinksteren ook machteloos. Wat is het verschil eigenlijk tussen Petrus die dit hier doet en zich verblijdt en weer teruggaat en Christus verkondigt? Dat is dezelfde Petrus die aan een kolenvuur staat en nog niet durft te getuigen ten opzichte van een dienstmeisje. Dat is dezelfde Petrus als hij dat leest in Johannes, dat iemand naar hem toe komt, die is familie van die slaaf, slaaf Malchus, die hij een oor heeft afgeslagen. En die komt naar Petrus en zegt, hey, jij was er toch ook bij? Ik heb toch gezien, dat is toch een familie van mij? Die heb je een oor afgeslagen. En hij zegt, ik was er niet bij. Ik ben niet van Jezus. Wat is het verschil? Wat is het grote verschil dat dat nu kan? Dat verschil om zo zout en licht te zijn, ligt niet dat ze veel geleerd hebben. Dat ligt ook niet dat ze dat uit zichzelf moeten persen. Het grote verschil is dat de Heilige Geest hebben ze ontvangen. En dat is, als u wederom geboren bent, als u hier zit en u bent wederom geboren, dan heeft u dezelfde Heilige Geest ontvangen. Dat is geen geest van lafhartigheid, maar van kracht. En wie die, ik vind het zo indrukwekkend dat het tragische is. Het tragische is als je nu niet op de Heilige Geest vertrouwt. Dan is het vaak zo dat we ons terecht terugtrekken. En ik wil zo dadelijk wil ik bidden voor diegenen die angst hebben om te getuigen. Die angst hebben op hun werk om zich bekend te maken. Die angst hebben op school om zich bekend te maken. Dat mag je dadelijk met een hand opsteken en zeggen, Miel, ik wil het God laten zien en ik wil heel graag dat we bidden dat ik niet meer bang ben. Want weet je, als je het zelf uit jezelf moet persen, als je uit jezelf dat denkt van, nu moet ik getuigen, dan breek je het angstzweet uit. En het is zo dat je geen woord eigenlijk over je lippen komt. Maar je moet niet getuigen. Dat is een openbaring misschien voor u. U moet niet getuigen. U bent een getuige. Jezus zegt ook niet, word als het zout, word als het licht. Dat het een proces zou zijn. Dat de ene, zeg maar, daar meer moeite in moet doen als de andere. Nee, hij zegt, u bent het. U bent het zout, u bent het licht. Waarom kan hij dat met zoveel zekerheid zeggen? Als je wederom geboren bent en die eerste teksten die je gelezen hebt, van het karakter van iemand die Christus kent, dan zie je dat dat gewoon een compleet andere persoon is waar de Heilige Geest inwoning heeft gemaakt. En die van binnenuit naar dat karakter van Christus groeit. En daardoor een getuige is. En je moet het niet uit jezelf persen. Het is zo heerlijk, echt, het is zo heerlijk. Als je ergens bent en mensen weten dat je christen bent. Het allereerste wat ik meestal doe is dat ik ook, als ik me voorstel. Dan heb ik natuurlijk een ander opstapje als de meeste van jullie. Maar dan zeg ik, ik ben getrouwd met Rietje. Ik heb zoveel kinderen, zoveel kleinkinderen. Daar ben ik ontzettend blij mee en dankbaar voor. En ik ben voorganger van een kerk. En dan ligt eraan hoe de setting is, vertel ik ook dat ik in Jezus geloof. Of dat ik, zeg maar, met hem wandel. Of ik probeer dan woorden te vinden die ook aansluiten bij die mensen waar ik tegenover sta. En soms zeg ik gewoon van, ik ben gelovig. Ik geloof in God. Ik geloof in Jezus. Meer niet. Klaar. Dan kan ik me vrij bewegen. Ik kan me overal vrij bewegen. Omdat dat zo'n belangrijke deel is van mijn identiteit. Dat als ik dat niet openbaar maak, loop ik op eieren. Of dat nu in mijn werk is en of dat nu op de sportvereniging is. Of maakt niks uit. Als ik de kans krijg, dan laat ik dat weten. En het is gewoon een heel natuurlijk iets. Ik moet dat niet. Ik voel ook niet dat ik daar me in toe moet dwingen. Nee, het is gewoon, ik ben me bewust dat de Heilige Geest in me woont. Ik heb soms ook dat ik naar ergens toe ga en dan zie ik daar tegenop. Dan heb ik soms moeite. Of dat je dus naar mensen toe gaat in de setting van voorganger. En je hebt ook te maken met, zeg maar, als er een begrafenis is. En je hebt dan te maken met iemand die gelovig is. En je komt dan in een familie die niet gelovig zijn. En dan is het, zeg maar, balanceren. Want iedereen moet echt tot zijn recht kunnen komen, ook in dat rouwproces. Maar het eerste wat ik dan doe is, dat ik dan binnenkom, maak de deur dicht en dan zeg ik, Heer, en nu bent u ook binnen. Dan is het niet bij mij. De Heilige Geest is ook nu binnen, omdat hij met mij binnen is gekomen. En daar vertrouw ik dan op. En er komen wel settings waar ik dan iets kan zeggen. Ik heb ook andere tijden gekend. Die heb ik hier ook verteld. Dat ik op mijn werk gewoon Spaans benauwd had. En om het bekendbaar te maken. Mijn principes kenbaar te maken. Mijn principes ook van leiderschap in het, als directeur, zeg maar, kenbaar te maken. En dat is dan, ik denk, misschien al meer dan 20 jaar geleden, dat er een broeder en een zuster uit de gemeente met mij, met Rietje en de kinderen, waren we op dat bedrijf. En ik maakte die nood bekend. Ik zeg, ik heb het er ontzettend moeilijk mee om, zeg maar, me kenbaar te maken en mijn principes te bewaren. En dat ook, de principes bewaarde ik wel, maar ik zei nooit waarom. Omdat ik Christus lief had. Dat zei ik niet. En die zondagmiddag bracht een ommekeer. We hebben toen samen gebeden. We hebben toen gebeden en gezegd, Heere God, die broeder die bad voor mij. En die zei van, Heere God, wil die Miel echt de kracht geven dat hij op uw Heilige Geest vertrouwt? Ik weet niet meer precies hoe dat gebed was, dat is te lang geleden. Maar het heeft zoveel impact gehad dat ik vanaf dat moment veranderde. Ik veranderde. En nu voel ik me gewoon vrij. In elke setting bijna. Komen we natuurlijk wel, maar soms voel ik dat ook wel, die tegenstand. En denk ik, wat kun je hier wel en wat kun je hier niet. Maar ik voel niet meer dat faalgevoel. Dat ik eigenlijk denk van, eigenlijk had ik iets moeten zeggen. Maar ik heb het niet gedaan. En misschien zitten jullie hier en luistert ernaar en zegt, dat herken ik. En het allereerste wat je moet doen is om het echte, als je het herkent, ook te erkennen. Want weet je wat mij zo opvalt? Dat is in deze tekst, daar staat dan, het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen te worden. Weet je, net datgene wat je niet wil, gebeurt op het moment dat je je terugtrekt. Let wel, je staat niet dat God iemand wegwerpt en vertrapt. Het zijn nu net de mensen, als je niet, zeg maar, tot uiting, dat je dat niet uit. En dat hetgene wat je doet en wat je zegt, als dat niet in overeenstemming is, dan kom je in een situatie dat de kracht verloren wordt. En net wat je dan niet wil, gebeurt je dan. Zoals het deze tekst eigenlijk aangeeft. Dus ik wil heel graag, voordat we avondmaal even stil zijn. En ik zou ook heel fijn vinden als Johan naast me komt staan. En dan wil ik echt, zeg maar, dat we samen voor diegenen bidden die daarmee te kampen hebben. Laten we even stil zijn. En dan zullen we samen, zullen we echt voor jullie bidden. En ik zou je willen uitnodigen als dat in je leven speelt. Dat je dat even met handen opsteken kenbaar maakt naar de Heere God toe. Dat je zegt, Heere God, dit speelt in mijn leven en ik wil het herkennen, erkennen en ook naar u toe belijden. En zeg je, Heere God, en dan zullen wij echt bidden van, Heer, wilt u deze man of vrouw of deze tiener echt bekrachtigen, dat hij echt zal zien dat hij een getuige is door de kracht van uw Heilige Geest. Wie van jullie wil zijn hand opsteken? Ja, hebben we gezien. Hebben we gezien. Heb ik gezien. Ja. 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 Ontroerend. Wil jij bidden, Johan?
Liefdevolle Vader in de hemel, u kent ons. En daar dank u voor. We danken u wel dat we eerlijk en oprecht en nederig naar u toe mogen komen. U hebt de handen gezien, Heer. En we willen zo bidden of u op een bijzondere manier door uw Heilige Geest in ons wil werken, Heer. En echt krachtig wil werken, Heer God, dat we ons niet zullen schamen. En echt dat zout zullen zijn en dat licht zullen zijn in deze wereld. Heer, u weet precies ook, als de hand op hebt gestoken, waar we dan zelf aan denken. Heer, en dan bid ik u dat u in die situatie is, dat dat echt mag veranderen. En dat we door uw Heilige Geest ook echt die kracht ontvangen om een getuige van u te zijn, Heer. Heer, en we danken u wel dat u dat ook zo zegt, dat die kracht van de Hoog ook in ons is gekomen. En dat u het zult doen in ons. Heer, wat een bevrijding is dat ook, Heer. Om dat te weten dat u het bent in ons en door ons heen. En we bidden echt, Heer, dat uw heerlijkheid zo openbaar mag komen. In Jezus' naam. Amen.
Amen.